Goedemorgen, broeders en zusters. Het is goed om deze morgen ook weer bij jullie te mogen zijn en samen die gemeenschap der heiligen ook weer te beleven, elkaar weer te zien. Veel bekende gezichten, alle namen ken ik niet, maar het is goed om elkaar te mogen kennen in de Heer Jezus Christus, te weten dat we dat ene lichaam van de Heer Jezus Christus mogen vormen. En dat Hij het hoofd is. En Hij is ook vanmorgen naar zijn woord en belofte in ons midden. En Hij is degene die wil spreken door zijn woord. Hij is degene die onze harten wil raken, wil beroeren. En ons een ontmoeting wil geven met Hemzelf. Enorm belangrijk dat we dat ook beseffen, dat we daaraan denken. Dat Hij ons wil ontmoeten, dat Hij ons hart wil raken. We hebben zo net gezongen, dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij. En dan gaat het over de ziel, over ons leven. En ik wil daaraan sluitend op lezen met u uit de Bijbel, uit Gods woord, Psalm 146. Waar we dat eigenlijk ook weer tegenkomen. Het kan zo makkelijk zijn dat we uit traditie elke dag ingaan en elke zondag hier weer naartoe komen. En ik verlang er zelf zo naar en ik hoop u met mij dat we altijd weer ten volle mogen beseffen dat we voor het aangezicht van de Heere God zijn. De grote schepper van de hemel en de aarde. De Almachtige die krachtig is en prachtig en machtig. We hebben het allemaal gezongen. Maar hoe makkelijk kan het ook allemaal langs ons heen gaan? Hoe belangrijk is het dat het door onze ziel gaat? Psalm 146. De vertalers hebben daarboven gezet, de Heere is getrouw. Deze psalm begint met een lofprijzing, halleluja. Mijn ziel looft de Heere. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee en al wat daarin is. Die voor eeuwig de trouw bewaart. Die de onderdrukten recht doet. Die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande. Maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God, o Sion, is van generatie op generatie. Halleluja. Er staat boven deze psalm geen afzender, geen naam van de schrijver of dichter van deze psalm. En als ik dat zie, dan denk ik altijd, de Heere God die wil nog meer dat de aandacht op Hem afgestemd is. Dat we kijken naar wie Hij is en wat Hij te zeggen heeft. Het tweede bijzondere van deze psalm is, en dat geldt eigenlijk alle psalmen vanaf 146 tot en met psalm 150. Vier psalmen die beginnen met een lofprijzing. En waarmee dan ook direct alle aandacht, alle focus op de Heere God gelicht wordt. Namelijk met het woord halleluja. De psalm begint met halleluja, dat geen betekent loof de Heere, maar ze eindigt ook met het woord halleluja. Loof de Heere. En zo zijn alle vier de laatste psalmen die beginnen met halleluja en die eindigen met halleluja. En zo ook de slotpsalm, psalm 150, waarin de grootheid, de heerlijkheid, de almacht, de scheppingskracht, de liefde, de trouw, ja alles wat in God is en wie Hij is, samengestemd wordt in de finale van dit psalmenboek. Alles wat adem heeft, loven de Heere. En dan sluit de psalm af met halleluja. Loof de Heere. Bijzonder dat dat zo in deze laatste lofpsalmen, deze lofprijzing psalmen voor de aandacht komt. Bijzonder is ook dat in deze psalm, psalm 146, de dichter zich in eerste instantie tot zichzelf richt. Hij roept zichzelf op om de Heere te loven. Mijn ziel, zo zegt hij, loof de Heere. Dat wil zeggen, loof Yahweh. Loof de bestaande. Loof de ik ben. Loof degene die er ook voor mij wil zijn. Die er ook voor jullie wil zijn. En er ook voor jullie is. Er ook is voor degene die momenteel in rouw zijn in uw midden. Voor degene die nu weduwe is geworden. Zoals het ook in deze psalm naar voren komt. Hij houdt de weduwe en de wees houdt hij staande. Het leven kan ophouden te bestaan hier beneden. Maar God houdt nooit op te bestaan. God is de eeuwige. God is degene die ook doorgaat. Die er altijd is. Die altijd tegemoet komt. Die altijd wil helpen. Zal dat de reden zijn waarom de psalmist, de dichter, zichzelf oproept om met zijn ziel de Heere te loven? Dus niet alleen met woorden, niet alleen vanuit gewoonte, niet alleen omdat het zo hoort, maar juist, hij roept zichzelf op, zijn binnenste, zijn leven. De ziel, broeders en zusters, is de zetel van onze begeerte. Is de zetel van onze emoties. Van uitingen van blijdschap, maar ook uitingen van droefheid. Uitingen van pijn in je binnenste. Maar ook uitingen van vreugde om wie de Heere is. En hij zegt, hij roept zichzelf als het ware op dat heel zijn begeerte, het is zijn begeerte, het is zijn ziel die de Heere wil loven. Die de Heere groot wil maken. Die beseft dat hij bij hem met alles terecht kan. Die beseft dat God een helper is, groot van kracht en steeds bereid. En hoort als vriend naar elke klacht. Jezus leeft. Dat is God. En wat goed is het, broeders en zusters, dat wij dat ook kennen in ons leven. Dat wij merken dat er in ons leven, in onze ziel, met al haar begeerte, dat ons begeerte en onze emoties, dat ons zielenleven verlangt naar God. En niet zozeer in eerste instantie om allemaal dingen van God te ontvangen, maar om Hem te loven. Omdat je ontdekt hebt wie Hij is en wie Hij wil zijn voor je in het dagelijks leven met al zijn ups en downs. Met al zijn strijd, met moeite. Met worstelingen over vragen. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Waarom laat God dit of dat toe? Wat is het belangrijk om daarin je vertrouwen te vinden in God, dat Hij geen fouten maakt. Dat Hij alles uiteindelijk werkelijk in zijn hand heeft. Dat Hij werkelijk die God is van nabij en niet van veraf. Dat Hij die God is die in Christus Jezus, zijn geliefde Zoon, gegeven heeft in onze harten, toen wij tot geloof in Hem mochten komen en onze knieën mochten buigen. En Hem mochten leren kennen als degene die zich in Christus over ons ontfermd heeft. Die ons schoon gewassen heeft. Die ons wederom geboren heeft doen worden. Die ons gemaakt heeft tot zijn kinderen. Waarvan Hij in zijn woord zegt dat Hij voor zijn kinderen zorgt. Elke dag weer opnieuw. En ons uitnodigt om met onze hele zielenleven, met hart en ziel zou je kunnen zeggen, de Heere zoeken. Hem te loven, Hem te eren, Hem te danken, ongeacht de omstandigheden. En dan kun je zeggen van nu, dat is wel heel makkelijk gezegd. Want je moet maar hier of daar doorheen moeten. Of je moet maar met dit of dat verlies geconfronteerd worden in je leven. Je moet maar dagelijks pijn te verwerken hebben. Je moet maar het gevoel hebben dat je elke dag tegen een muur aanloopt. En dan zomaar even zeggen, nou vertrouw maar op God. Nou, zo bedoel ik het niet. En zo bedoelt het woord van God het ook niet. Ook al is het een uitermate belangrijk feit dat God onszelf nodigt om ons vertrouwen in alles op Hem te stellen. Ongeacht of iets lang of kort duurt in ons leven waarmee we het moeilijk hebben. En we soms het gevoel kunnen hebben met onze voeten in het drijfzand te staan. En je probeert eruit te komen. Maar je kunt er uit eigen kracht, in eigen kracht niet uitkomen. Je hebt hulp nodig. Hulp. En je hebt het soms nodig dat je roept, help. Het enige wat je nog kunt zeggen. Het enige wat je nog kunt uiten. Het enige wat nog in je leeft, in je binnenste, dat je moet roepen, help Heere. Ik kom er niet uit, ik kan er niet uitkomen. Ik mis de kracht, ik ben behept met zwakheid. Ik ben misschien wel afgedwaald, ik ben misschien wel zwak geworden door eigen toedoen. Maar Heere, de omstandigheden in mijn leven zijn te zwaar. En daarom roep ik om U, om hulp. Meer kan ik niet zeggen. Meer kan ik niet uiten. Zou God horen? Als iemand werkelijk, als zijn kind, zijn duur gekocht kind, om hulp roept, zou God niet horen? Zou God een kind van hem loslaten of alleen laten? Ik geloof het niet. Nee. Maar wij kunnen wel anders ervaren. En weet u, ik vind het zo geweldig wat hier in deze psalm staat. Dat de dichter de Heere God looft en prijst en zichzelf daartoe oproept om dat te doen. En we weten niet in wat voor omstandigheden hij verkeerde. Maar hij neemt het besluit om de Heere te loven. En zichzelf daartoe op te roepen. Maar dan gaat hij verder door een advies te geven. Weet u, in dat eerste, in dat tweede vers, daar staat, ik zal de Heere loven. Dat is een besluit wat hij neemt. Een tweede besluit zou je kunnen zeggen. Ik zal de Heere loven in mijn leven. In mijn leven. Wat zegt hij daarmee? Nu, Hij zegt daar eigenlijk mee, in heel mijn leven neem ik het besluit, hoe mijn levensweg ook zal verlopen, wat ik ook tegenkom op die levensweg, op dat pad, ik zal de Heere loven. Mijn leven lang, zolang als ik er nog ben. Ik zal voor mijn God, let wel, mijn God. Dat zegt iets over het zielenleven van deze dichter. Want hij kent God niet van ver. En hij looft God niet, de Heere niet uit het luchtledige. Nee, hij looft hem omdat hij God heeft leren kennen. En hij kan zeggen en kan belijden, mijn God, ik zal voor mijn God psalmen zingen. Zolang ik nog ben, zolang ik er nog ben. En dan komt er een advies. Want dat gevaar ligt namelijk op de loer. Dat advies wat hij nu gaat geven. En ik denk dat wij dat allemaal erkennen. Dat als wij dingen ontberen, dingen missen, hulp nodig hebben, in noodsituaties verkeren of daarin terechtkomen of het komt op ons af, dat we dan geneigd zijn om te vertrouwen op edelen of op machthebbers, op rijken, op mensen die ogenschijnlijk enorm veel bezitten aan kennis, aan macht, aan rijkdom, edelen, prinsen. Maar de psalmist die zegt, vertrouw niet op edelen. Zijn wetenschappers, zijn rijken, zijn machthebbers, zijn regeerders. Vult u maar in. Wat zijn edelen? Zijn die dan niet belangrijk? Zijn die niet nodig? Jazeker. Zijn doktoren niet nodig? Jazeker, die zijn ook nodig. Maar als je in je leven toevertrouwt aan edelen, daarvan zegt de psalmist, deze dichter, dat moet je niet doen, want dat is maar tijdelijk. Daar komt een eind aan. Want hoe wijs mensen ook kunnen zijn, hoe rijk mensen ook kunnen zijn, hoeveel macht ze ook kunnen bezitten, hoeveel kennis ze kunnen bezitten, er komt een eind aan. Vertrouw niet op edelen, op een mensenkind bij wie geen heil is. Daar gaat het om. Terugkomend op de ziel, op onze zielen. Weet u, natuurlijk is het geweldig als je gezond bent. Afgelopen week was er bij ons een zuster in de ark, die is 94 jaar en die loopt er nog lustig op los. Ze zingt van harte, ze looft de Heere, ze kent de Heere. Ze zei, ik gebruik zelfs geen één medicijn. Ik ben zo gezond, ik weet niet waar ik het aan te danken heb. Ze rijdt nog auto. En ze gaat soms bijna met piepende banden van de parkeerplaats af. Zo erg dat iemand anders, die was een ritje met haar mee gegaan en die zei, ik ga nooit meer bij die vrouw in de auto. Maar ja, oké, ze heeft weer voor 5 jaar haar rijbewijs gekregen, zei ze. Is geweldig, als je gezond bent. En zij dankt God ook en ze zegt, ze gaf het lied op, binnenkort komt de dag dat ik hem ontmoeten mag. Ze zegt, want ja, het zal toch niet, het komt een eind aan, ze zegt. En naar de mens gesproken ben ik er heel dichtbij dat ik binnenkort naar hem mag toegaan. Ja? En ze zegt, ja, en ik ben eigenlijk alleen maar, ik kan God alleen maar danken. Ik heb het niet verdiend, ze zegt, maar dit is mijn leven. En ze wil de Heere leven zolang als ze er nog is. Weet je, dat is geweldig. Maar het gaat in principe niet zozeer om onze lichamelijke gezondheid, maar het gaat veel meer over onze geestelijke gezondheid. Want hier staat, vertrouw niet op edelen, op een mensenkind bij wie geen heil is, bij wie geen redding is, bij wie geen heelmaking is van de ziel, bij wie geen verlossing is. Een mens kan geen ander mens verlossen. Een mens kan zichzelf niet in ruil geven voor het leven van een ander, zegt de Bijbel. Er is maar één die zijn leven kon geven, dat was de Heer Jezus, waardoor wij het heil mochten ontvangen. Waardoor wij gered konden worden. Waardoor wij verlost zijn. En waardoor wij eeuwig leven hebben ontvangen, nu al. Wij hebben eeuwig leven. Want wij zijn nu al overgegaan uit de dood in het leven. En dat leven, dat eeuwige leven, is bij de Vader, maar is ook in zijn Zoon. Datgene wat de apostelen hebben aanschouwd en gezien en getast en geproefd en gehoord van het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is, zo schrijft Johannes. Het eeuwige, de Heer Jezus, daar gaat het om. Nou, dat is bij edelen, bij machthebbers, bij rijken in deze wereld niet te verkrijgen en niet te vinden. Geen mens is daartoe in staat, want zijn geest gaat uit hem weg, hij is vergankelijk. Hij keert terug tot zijn aardbodem, het wordt weer stof, men wordt begraven. Of je nou rijk bent of arm, het overkomt in principe ieder mens. Niemand kan dat tegenhouden. Op die dag vergaan zijn plannen. Nee, wij moeten het van de plannen van de Heere God hebben. En daar wijst de dichter op. Dit is een geweldig advies, broeders en zusters, van deze dichter. Door niet je vertrouwen te stellen op mensen. Of op je bezittingen. Of op wat je zelf kan. Want dat is eindig. Dat is vergankelijk. Nee, het gaat om iets veel rijkers. Om iets veel grootser. Want dan komt hij met een volgend advies. Of eigenlijk is het geen advies. Dit vind ik zo mooi, broeders en zusters. Hij geeft een advies in die eerste 3 en 4 vers. En dan zou je verwachten, nu nou geeft hij in vers 5 het goede advies. Ja, het is een advies. Maar er staat niet dat hij zegt van, nu moet jij als gelovige, jij moet vertrouwen op God. Of doe dat nou maar. Ja, maar ik maak zoveel mee. Ik heb zoveel, vertrouw nou maar op God, dan komt alles goed. Dat komt goedkoop over. En ik denk dat de dichter dit begrepen heeft, broeders en zusters, want wat staat daar? Hij zegt, gelukkig, intens gelukkig, welzalig is hij of zij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Die God, wie is dat? Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is. Die voor eeuwig trouw bewaart. Die de onderdrukten recht doet. Die de hongerige brood geeft. Broeders en zusters, dit is niet dat hij goedkoop iets over wil brengen naar anderen. Hij stelt het alleen maar voor. Hij laat, weet, want wat zit er namelijk in dit vers? Er staat, gelukkig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Hij zegt niet, nou dat moet jij doen. Dan komt alles, nee dat zegt hij niet. Hij zegt, iemand die dat doet, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op, en dan komt het, de Heere zijn God. Ja? Zegt hij in het begin, loof de Heere mijn ziel. Ik zal de Heere loven mijn leven lang. Ik zal voor mijn God, psalmen zingen zolang ik er nog ben. Mijn God. En vervolgens zegt hij, jouw God. Hoe staat het in jouw leven met jouw God? Hoe is jouw relatie met God? Hoe is jouw zielenleven met jouw God? Want als het goed is, heb je dat ontdekt in je leven. Dat hoef je niet te zeggen tegen elkaar. Je hoeft iemand anders niet op te leggen. Of proberen te dwingen vanuit zijn of wat voor omstandigheden ook. Te dwingen om je vertrouwen op God te stellen. Dat kun je wel zeggen. Maar als het niet recht is of als het niet goed is in de ziel van die persoon. Als die persoon daar helemaal niets van begrijpt. Als die persoon dat niet kent, zijn eigen zielenleven met God. Heeft het geen enkele zin. Dan komt het altijd goedkoop over. En daarom vind ik het zo geweldig dat altijd weer zien we dat het woord van God, dat de auteur van de Bijbel is de Heere God zelf. En de Heere God die gaat met elk mens, gaat hij een weg en probeert hij bij de ziel van die mens te komen. Probeert hij bij onze zielen te komen. Probeert hij bij ons binnenste te komen, zodat het daar brandt van binnen. Dat daar een begeerte is om de Heere te loven. Die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Als God uw, jouw, mijn God is, dan kennen we dit. En dan gaan we. Met alles, ook al zijn we boordevol en lopen we over van verdriet en van hulpeloosheid, van zwakheid, dan zullen we ons wenden tot de Heere. Dan zullen we onze hulp zoeken bij Hem. En dan zullen we ervaren dat wij, broeders en zusters, kinderen Gods, de meest gelukkige mensen zijn die er bestaan. Want dat zegt dat woord namelijk. Welzalig, dat heeft de dichter ervaren. Welzalig, gelukkig, intens gelukkig is hij of zij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting is op de Heere zijn God is gelukkig. God, jouw, uw God. En ken je hem zo? Durf je je zo aan hem toe te vertrouwen? Is dat verlangen in u en in mijn hart brandende? Om zo je hulp te zoeken bij God in wat voor omstandigheden ook. Want er kunnen nogal wat omstandigheden zijn, dat weet de dichter ook. Daar sluit hij ook zijn ogen niet voor. Want hoe kan hij anders spreken over al datgene wat er daarna in die psalm komt? Want geeft hij eerst aan wie de Heere is, namelijk dat hij de schepper is van hemel en aarde. Die God heb je tot je hulp. Dat is jouw God. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is, die trouw is, een God van trouw, die nooit iemand bedrogen heeft en nooit zijn kinderen, u en mij, nooit zou bedriegen. God kan niet liegen. Dat is het enige wat hij niet kan. Hij kan alles, maar hij kan niet liegen. God is waarheid. God is waar. En hij is degene die onderdrukten recht doet. Hij is een God van recht. En niet een weg van, of een God van kromme wegen. Zoals we vandaag de dag daarmee geconfronteerd worden. Dat alles wat recht is, wordt krom gemaakt. En alles wat krom is, wordt recht gepraat. Dat past niet bij God, bij de God van hemel en aarde, bij onze God. Nee, hij is een God van recht en hij geeft de behoeftigen, de hongerigen geeft die brood. God voorziet in dat wat nodig is. Ook als het gaat om geestelijke honger of honger in onze zielen. Zoek het bij de Heere en Hij geeft het. Dat staat er. Die de hongerige brood geeft. Hij is de gever. Hij is de gever. En dan worden er een aantal zaken genoemd waar de dichter stellig van heeft geweten in zijn leven. Of wellicht mee geconfronteerd is. Maar hij heeft ook ontdekt dat de Heere daar niet aan voorbij gaat. Dat de Heere het soms wel toelaat dat er zulke situaties ontstaan en ook ons kunnen overkomen. Maar daar laat de Heere het niet bij. Hij komt ons weer opzoeken. Hij is erbij betrokken. Het gaat hem om de zorg voor zijn kinderen, voor u en voor mij. Wat een geweldige God. Er staat: de Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddeloze maakt hij krom. Daar besteedt God ook aandacht aan. Dat God degene die bewust God buiten hun leven plaatsen, die een vijand van God zijn, die zich vijandig opstellen tegen de rechtvaardigen. Die weg van die mensen, die maakt de Heere God krom. Zodat ze niet op het juiste eindpunt terechtkomen. Niemand blijft ongestraft. God is ook een rechtvaardig God. God is een heilig God. En God kan zich niet verbinden aan de weg van de goddelozen of aan de zonden die bedreven worden, waardoor zijn naam niet geloofd en geëerd wordt, maar waardoor zijn naam beschadigd wordt, beschaamd wordt, waardoor zijn naam oneer wordt aangedaan. Een goddeloze is iemand die bewust kiest om zijn weg te gaan in vertrouwen, misschien wel op die edelen, misschien wel op die mensenkinderen, op die, misschien wel op zichzelf. Komen niet goed uit. Weet u, ik moest denken aan de Heer Jezus. Ik dacht: Heer Jezus, van hem wordt gezegd dat wij geen hoge priester hebben die niet kan meevoelen met al onze zwakheden, omdat hij op gelijke wijze als wij verzocht is geweest, doch zonder te zondigen. Hij was God, geopenbaard in het vlees. Jezus Christus, onze heiland. Weet u, hij weet wat het is om onderdrukt te worden. Hij is verdrukt, Jesaja 53. Hij is verdrukt. Als we spreken over verdrukking, dan heeft hij de zwaarste last gedragen. Hij is verdrukt vanwege onze zonden, omdat wij onze eigen weg kozen. Maar hij is ook uit de verdrukking weggenomen. God heeft die verdrukking, heeft hij in recht ten goede gekeerd. De Heer Jezus is degene die zichzelf heeft weggegeven als het brood des levens om hongerige zielen te redden. Niet om alleen maar broden uit te delen, waardoor de mensen in zijn dagen, toen hij hier op aarde was, hem volgden en gevoed waren met 5 broodjes en 2 visjes. En de Heer het maar brak en brak. En er was overvloed, er was een verzadiging toe. En men had nog over. 12 korven. De andere dag komen die massa's mensen, die gaan niet naar hun werk, gaan niet naar hun huis, maar die lopen de kop rond het meer en die gaan daar waar hij naartoe gegaan is. En dan komt hij ze weer tegen, dan zegt hij van, wat komen jullie doen? Of eigenlijk weet hij het al, hij zegt, jullie zoeken mij niet. Jullie zoeken mij om de broden die jullie gegeten hebben. En dan gaat de Heer Jezus spreken over het feit dat hij het brood uit de hemel is, wat neergedaald is en aan de mensen het leven geeft. En u kent wellicht de geschiedenis, uiteindelijk blijft er niemand over, want dan zegt men, ja, als wij dat moeten doen, ze snapten het ook niet. Maar de Heer Jezus had gezegd, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal eeuwig leven ontvangen. En dan zeggen ze uiteindelijk van, ja, deze reden is hard, wie kan haar aanhoren? En ze gaan allemaal weg. En terwijl het ging om hun zielenheil, hij geeft de hongerige brood. De Heer Jezus weet wat het is om gevangen genomen te worden. De Heer Jezus is gevangen genomen. Hij is overgeleverd in de handen van zondaren. In de hof van Gethsemane. De Heer Jezus, waarvan we weten dat hij op God vertrouwde. De Heer Jezus die zijn hulp zocht bij zijn vader. Hoe weet ik dat? Het staat in de Bijbel. De Heer Jezus in zijn volkomen mensheid zocht hulp bij de Vader. Hij heeft het als het ware uitgeroepen, help! Toen hij daar in de hof neergeknield lag en zijn bloed en zijn zweet als bloeddruppels werd. En dat er staat, hij was dodelijk beangst. Hij had enorme, zware, krachtige zielenpijn. Dat is eigenlijk wat daar staat. Hij was dodelijk beangst en bedroefd. Hij was overstelpt van verdriet. Hij leed daar als mens. Maar hij zocht zijn hulp bij God. Weet u, in Hebreeën 13 vers 6 daar staat dat God ons nimmer zal begeven of verlaten. En dan staat erbij, daarom, dan ben ik me even kwijt. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? En weet u waar die psalm op slaat, waar dat op terugkomt? Dat komt uit psalm 118, dat vers. En in psalm 118, ik lees het u voor, dat is ook een lofpsalm. Maar dat is een psalm die door de Heer Jezus is gezongen, samen met zijn discipelen, toen hij uit de bovenzaal naar de Olijfberg ging en door het Kidrondal is gegaan. En daar in die hof terecht is gekomen waar hij gesmeekt heeft en gebeden heeft, Vader, indien u wil, neem deze beker van mij weg, want maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus heeft daar knielend gesmeekt, in dodelijk beangstigheid heeft hij zijn hulp gezocht bij God. En psalm 118 is de laatste psalm geweest die hij samen met zijn discipelen gezongen heeft van het groot Hallel. Psalm 113 tot en met psalm 118. Deze psalm wordt in de Bijbel de lofzang genoemd. En er staat ook in Matthäus, kunnen we dat lezen, in Matthäus 26 vers 30. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. De Heer Jezus heeft gezongen, lofpsalmen gezongen. Psalm 116, God heb ik lief, Want die getrouwe Heer, hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus wist wat er stond te gebeuren. En toch heeft hij deze lofzang aan God gezongen. Onze Heer Jezus, in Psalm 118 staat, loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laten wie de Heere vrezen toch zeggen, het is een advies, hè? Geen dwang. Laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En dan komt het. Dit heeft de Heere Jezus ook gezongen, maar van ik geloof dat het profetisch ook wees op de hof van Gethsemane. Uit de benauwdheid, toen hij dodelijk beangst was, uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. En de Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gesteld. Is dat zo geweest? Is dat zo gegaan? Ja, dat is zo gegaan. De Heere heeft naar hem gehoord. Terwijl hij zich totaal overgaf aan de wil van de Vader. En de weg die zou volgen, getrouw en gehoorzaam is gegaan. Een weg van onbeschrijfelijk lijden, van smaad, van beschuldigingen, van valse beschuldigingen, van belachelijk maken. Omdat hij, toen hij later aan het kruis hing, dat de mensen zeiden, de Joden, de priesters en de schriftgeleerden die daar stonden, zeiden van nou, hij heeft anderen gered, laat hij nu zichzelf redden. Kom dan af van het kruis. Ze spotten met hem. Wat blijft er over van zijn mooie woorden? De Heer Jezus deed het niet. Waarom niet? Omdat de Vader zijn helper was. Ze hebben gezegd, hij die op hem vertrouwd heeft, laat hij van dat kruis afkomen. Ze beschimpten de Heer Jezus. En ze bespotten hem, ze maakten hem belachelijk, omdat hij zijn vertrouwen op God had gesteld. Dat wisten ze van hem. Maar de Heer Jezus kwam niet van het kruis. Waarom niet? Omdat de Vader zijn helper was. En omdat hij dat noodzakelijkerwijs voor u en voor mij moest doen. Hij heeft dat gedaan. En dan staat er, hij heeft mij in de ruimte gezet. Even terug naar de hof. U weet wel dat al die soldaten kwamen. En dat moet een flinke groep geweest zijn. En die waren uitgetrokken met zwaarden en met stokken. Zwaar bewapend. Want ik denk dat ze doodsbenauwd waren. Maar de Heere Jezus was in de ruimte van God. Was in een innig zielig leven met zijn Vader. Ondanks dat wat er op hem afkwam. En wat hij deed voor u en voor mij. Dat hij daar staat en dat ze dan tegen hem zeggen. Als de Heer Jezus vraagt, wie zoeken jullie? En dan zeggen ze, wij zoeken Jezus de Nazarener. En wat gebeurt er dan? Dan vallen ze allemaal achterover. Dat hele zootje ligt plat. Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. Want weet u, de Heer Jezus, ik lees het u voor. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren. Nou, als je bang bent en je hulpeloos bent, dan doe je dat niet. Maar hij had de hulp van God. Hij trad naar voren. Hij ging niet op de loop. Maar hij trad naar voren en hij zei tegen hen, wie zoekt u? En zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. En Jezus zei tegen hen, ik ben het. Hij is God, geopenbaard in het vlees. Hier wordt hij beschreven als de Zoon van God in het Johannesevangelie. Helemaal niet dodelijk beangst meer, Omdat God zijn helper was. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. En toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsde zij terug en vielen op de grond. Omdat hij God is. En omdat de Vader zijn helper was. Van de Heer Jezus staat geschreven profetisch. De Heere, Heere, gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op het juiste tijdstip te spreken. Hij wekt mij elke morgen het oor, de derde profetie aangaande de knecht des Heeren in Jesaja 50. Hij wekt mij elke morgen het oor, hij wekt zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend. En zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Ook in de hof niet. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Let wel, daar staat, ik geef mijn rug. Ik deins niet terug. Ik geef mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Dan komt het. Want de Heere, Heere, helpt mij. De Heere helpt mij. Ziet u, de Bijbel verklaart zichzelf. De Heer Jezus is door dit lijden gegaan en als er iemand was die de God van Jacob tot zijn hulp had, dan was het de Heer Jezus. En wij worden eigenlijk gewoon uitgenodigd als Hij, die God ook jouw, mijn God is, om je hulp te verwachten en je hulp te zoeken bij de Heer alleen. En dan hoeft u zich niet te schamen als u zegt help. Als het maar door uw ziel gaat. Als het maar een roep is uit het binnenste van uw hart. Als u maar zegt, ik begeer de hulp van God en nergens anders van. En dan eindig ik met dezelfde vraag. Zou God dan niet helpen? Zou hij niet helpen? Jawel. Dan zegt u net als de Heere Jezus. De Heere, Heere, helpt mij. Hij helpt mij. Prachtig, hè? Onze broeder, hoe heet hij? Dan weet ik even je naam. Ik ben Veerman. Aard. Aard zit hier en heeft een hulpmiddel. Een scootmobiel. En dat heeft hij nodig, of niet? Zonder die scootmobiel kom je nergens meer. Misschien mag dat een voorbeeld zijn, een visueel voorbeeld voor ons. Zo hebben wij de Heere God nodig. Zonder Hem kunnen we of willen we geen stap verzetten. Aard heeft een beperking. En er zijn er, wie heeft er eigenlijk geen beperking? Ik heb ook beperkingen. Iedereen heeft beperkingen. En daarom mag het ons erbij bepalen dat we de hulp bij God zoeken. De Heer is ons een helper. En Hij zal ons niet begeven of verlaten. Iedere keer als u de scootmobiel van Aard ziet voortaan, dan denkt u, de Heere, Heere, is het die mij helpt. Ja? Zo mogen we voor elkaar een getuige zijn. Weet u, is zo belangrijk dat we merken in bij elkaars leven, bij elkaars zielenleven, dat het niet alleen maar een beetje traditie is, of dat het een slap of zwak geloof is. Maar dat we bij elkaar proeven. Ik zoek het bij Hem alleen. Ik wil met Hem leven. Zolang als ik ben, wil ik Hem loven en prijzen. En dan ga ik met u een lied zingen. Ik dacht, ik neem een gitaar mee. Ik wist niet of ik het zou doen. Maar ik dacht, ik laat het afhangen van de situatie. Maar ik ga voor u zingen. En als u het refrein kent, dan zingt u maar mee. Ja. Want met dit lied wil ik in praktijk brengen dat wat er in de psalm wordt gezegd. Loof de Heere mijn ziel. Ja? En dit lied dat zegt, immer dichter aan zijn zij. Ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Jezus, doe in mij, in mijn zielenleven, uw werk. Ik heb uw blijdschap slechts in mij. Als ik mag gaan, trouwe Heer, aan uw zij. In een wereld vol van smart, kunnen we onze ogen niet voor sluiten, is zo. Wie vertroost het bange hart? Wie maakt rijk en wie maakt vrij? Alleen gij, trouwe Heer, alleen gij. Als mijn werk is afgedaan aan het eind der levensbaan. Zo ook als onze broeder deze week naar de Heer is gegaan. Zijn levensbaan is ten einde gekomen. Kom de paarlenpoort in zicht van de stad door uw hand zelf gesticht. Als ik de hemel binnenga en een wonder gadesla, iedere voetstap in dat land zal dan zijn trouwe Heer aan uw hand. Immer dichter aan uw zij, dat is het gebed. Aan uw hand, doorboord voor mij, laat mij gaan, trouwe Heer aan uw zij.
Zwak, maar gij zijt sterk. Jezus, doe in mij uw werk. Heb uw blijdschap slechts in mij. Als mag zal dan zijn trouwen. aan u zijn. Dichter, dichter u nabij. Aan u wandelboot voor mij. Laat mij gaan trouwen in aan u zijn.
Heere God, dat is ons gebed aan het eind van deze morgen. Dat is ons verlangen, de begeerte van ons hart. U te mogen loven, prijzen, zolang we hier op aarde nog zijn. Dank u wel, Heere God, dat u zo door en door betrouwbaar bent. Dank u dat u gebogenen opricht. Heer, dat waar we ook door te neergebogen of te neergedrukt worden. Heer, wij mogen u om hulp vragen. Wij mogen het zoeken bij u. En dan richt u ons op, Heere. Heere, misschien zijn we gevangen in bepaalde zonden, in bepaalde gewoonten, gevangen in bepaalde zwakheden. Heere, u kunt ons losmaken. U bevrijdt de gevangenen. Heer, zo mogen wij tot u komen met alles, Heere, wat in ons zielenleven een smet geeft. Dan mogen we belijden voor uw aangezicht. En dan bent u degene die ons opricht, die ons voedt met hemels brood. Dan bent u degene die onze eenzaamheid wegneemt. Dan bent u degene die ons staande houdt. Dan bent u degene die met ons meegaat, die onze helper is, groot van kracht. Heere, mag het zo zijn, dat we allen hier, zoals we hier vanmorgen bijeen zijn, dat dat de diepste roezelen van ons zielenleven mogen zijn. Verlangend om u te loven en te prijzen. Om u te eren en om het uit te roepen. Halleluja. Loof de Heere mijn ziel. Wilt u ons er zelf ook toe oproepen, Heer? Als we soms wegzinken in verdriet of moeite. Wilt u ons dan oproepen om u te loven? Om onze verwachting op u te stellen. En te ervaren en te weten en te beleven. Dat we de meest gelukkige mensen zijn. Die er op deze aarde rondlopen. Het meest gelukkig. Omdat onze ziel gelukkig is in Jezus. Dat we door u tot gelukkige mensen zijn gemaakt. En dat ons eens het hemels geluk wacht. We binnen mogen gaan in uw heerlijkheid en u mogen zien die ons geholpen heeft en er elke dag was in ons leven en ons gedragen heeft, ons nabij was, zoals u de Heer Jezus nabij was. We danken u voor hem, dat hij precies weet wat we nodig hebben en hoe we soms door dingen heen moeten, maar u bent er zelf ook doorheen gegaan. Heere, u begrijpt ons. Wij begrijpen elkaar soms niet. En wij geven we soms verkeerde adviezen aan elkaar. Heere, we hebben vanmorgen begrepen dat het gaat om het onderhouden van die diepe relatie met u. Te wandelen als een vader aan vaders hand, als een kind, op u te vertrouwen en eenvoudig onze hand in uw doorboorde hand te leggen. En dan brengt u ons steeds dichter bij u, maar ook dichter en verlangender naar dat moment dat we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Zegen ons allen, zegen hen. Vertroost hen die in verdriet en met verlies te maken hebben. Die door een tijd van verwerking heen moeten gaan. Van rouw, van pijn in hun binnenste. Dank u wel dat we hen mogen opdragen voor de troon van uw genade. En zo dragen we elkaar aan u op. En danken we u voor deze morgen. Danken we u voor uw woord. Danken we u voor wie u bent. En voor u voor ons wil zijn. En hoe u ons tegemoet komt. Met uw hulp. Met uw zegen. Met uw genade. Die genoeg is voor elke dag. Geprezen zij uw naam. Halleluja. In Jezus' naam. Amen.